Nou, ik vond het gewoon echt een heel leuk gesprek. Ik werd er helemaal in meegetrokken. En ik vind het inhoudelijk interessant. De gedachten over die ze heeft over hoe je de zorg van de toekomst moet vormgeven. Maar ook de mens die achter deze zorgbestuurder zit. Ik blijf eigenlijk over met het gevoel, nou, voor deze zorgbestuurder in dat ziekenhuis zou ik best willen werken.
Kijk, toon lef en ga leven. Mooie uitsmijter die ze gaf. Toon lef en ga leven. Ga solliciteren bij Rivas.
Ja, nee. Misschien moet ik er even gaan achteraan rennen. Ja.
Nee, hartstikke mooi.
Welkom bij onze podcast over de zorg, waarin oplossingen centraal staan. Nu eens geen aandacht voor het probleem, maar voor de oplossing. Wij zijn Anna en Wessel. En in deze podcast spreken wij mensen die op hun eigen manier de zorg laten werken.
Nou Wessel, zitten we weer. Volgende aflevering van de Zorg Laten Werken. Warme dag buiten, maar hier in de studio houden we het nog lekker koel. En vandaag aan tafel Marielle Bartolomeus. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
En voordat we uitgebreid gaan hebben over jouw oplossing, jouw loopbaan, beginnen we even met de standaard opening van deze podcast. Wessel, wat heb jij opgelost deze week?
Ja, ik zal iets uit het bedrijf delen. En eigenlijk is er een hele bekende theorie en die heet Scaling Up. Hoe maak je van een mooi idee eigenlijk een schaalbaar bedrijf? En daar staat eigenlijk wordt altijd gesproken over een aantal fasen. Een fase dat een bedrijf doorgaat. En die zijn eigenlijk wel best wel heel herkenbaar. Zo ook nu. We zijn bij een fase waarbij je met een aantal mensen bent. Steeds meer mensen. En dan krijg je ook wel eens afstemmingsproblemen. En je moet steeds meer afstemmen onderling. En je moet eigenlijk ook bepalen wie gaat nou waar over. En als een van de oprichters denk ik altijd dat ik overal wel een beetje over ga. Maar er is mij verteld dat het eigenlijk helemaal niet zo is. Dus eigenlijk heb ik dit zelf niet opgelost. Maar hebben de mensen in mijn organisatie gezegd, eigenlijk moeten we veel beter gaan indelen wie waar over gaat. En dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Dus dat hebben we net gedaan in een sessie waarbij we dat goed hebben ingedeeld. En dat is een oplossing waar we aan werken. Niet helemaal zelf geïnitieerd, maar ik ben er wel heel blij mee. Want het gaat ons helpen.
Geef ook
en
een
heel
rust.
Herkenbaar met, ja. Met hoe het beschreven staat eigenlijk. Ja.
En een stukje rust, denk ik, binnen het bedrijf. Dat je gewoon weet wie eindverantwoordelijk is, waarvoor. Kan je ook weer dingen loslaten, ja. Als dat lukt.
Zeker,
natuurlijk.
Ja. Dat is het, ook het mooie voordeel ervan. Ja. Ja.
Mooie oplossing.
Ja, en dan ga ik naar jou kijken, Anna. Wat heb jij opgelost?
Nou, ik had deze week wel een leuke. Het was eigenlijk iets waarvan ik tot het opgelost was niet eens door had dat het een probleem was. En dat klinkt heel cryptisch, maar ik zit sinds deze week op de Tropenpolie in het AMC. Dus daar komen veel mensen die zijn al recent in tropisch gebied geweest, die hebben koorts. En dan moet je ze natuurlijk uitgebreid ondervragen. Van, ben je in contact geweest met dieren, zoetwatercontact? Waar ben je dan precies geweest? Wat heb je gegeten, dit of dat? En ik zat dus midden in de anamnese en toen ging mijn tropen zijn, want die heb je dan ook bij je af. Dus ik moest een huisarts te woord staan. Dus even 2-3 minuten in gesprek. En ik leg die telefoon neer en toen zei de patiënt aan de andere kant van de tafel, ja, ik zat nog even na te denken, want ik zit naar uw sokken te kijken. En ik kijk onder tafel en ik heb altijd vrij leuke gekleurde sokken aan. En dit waren sokken met varkens erop. En toen kwam de patiënt ermee dat hij toch ook expositie had gehad aan varkensvlees. En dat heeft toen in de anamnese nog wel wat extra clues opgeleverd. Dus ik had iets gemist in de anamnese, maar door kleurrijke sokken te dragen wist de patiënt het toch te herinneren. Ja. Dus dat was mijn oplossing van deze week. En Marielle, ik kijk even naar jou voordat we naar de grotere problemen, grotere oplossingen gaan. Wat voor kleinere oplossing heb jij meegenomen?
Ja, en die is misschien maar heel klein en ook niet echt werkgerelateerd. Maar voor mij was die wel heel erg belangrijk. Mijn dochter moet voor een uitslag naar het ziekenhuis. En ik vind mijn werk zo belangrijk, dus dat gaat eigenlijk altijd voor. En nu dacht ik, weet je, ik zeg tegen iedereen altijd, heb ook compassie, zelfcompassie, ook met jezelf. Doe wat jij denkt dat goed is. En ik dacht, ik wil gewoon bij haar zijn en niet dan in een afspraak. Dat heb ik besproken met de mensen met wie ik die afspraak had. Die zei, ja, tuurlijk moet je daar zijn. En dan heb je een oplossing. Ja. En dat klinkt heel klein, maar voor mij was hij wel heel fijn.
Ja, en voor je dochter ook.
Zeker, ja. Maar die had zich er al bij neergelegd. Die zei, als je niet kan, mam, is het ook goed. Ja. Maar ik dacht, nee, ik vind het heel belangrijk. Dus ik wil daar eigenlijk heel graag bij zijn. Dus.
En ook mooi dat als je dat dan dus uitspreekt naar de mensen met wie je die afspraak hebt, dat het dan uiteindelijk ook eigenlijk helemaal niet zo'n probleem is. Dat iedereen daar vaak wel begrip voor heeft.
Ja, en volgens mij zit daar ook de oplossing in heel veel dingen. Maak het bespreekbaar.
Ja. Leuk. Nou, misschien kunnen we daar nog op terugkomen in de loop van de podcast. Want Marielle, we hebben jou gevraagd omdat je, denken wij, een hele interessante loopbaan al hebt tot nu toe. Hè. Je bent van oorsprong neuroloog en je bent nu zorgbestuurder, als ik dat zo mag noemen, bij de Rivas Zorggroep. En daartussen is ook nog heel veel gebeurd. Ben je in de Bernhoven-klinieken ben je actief geweest. Daar werkte je als neuroloog natuurlijk. Maar ben je in de COVID-tijd ook bestuurlijk heel actief geworden. En ben je daar benoemd tot topvrouw van het jaar 2020. En wij zijn heel erg benieuwd naar wat voor persoon daarachter al deze functies zit. En wat maakt dat de dingen die jij doet, dat die zo goed uitpakken. Dus hartstikke leuk dat je bij ons aanwezig wil zijn vandaag. We zijn eigenlijk wel benieuwd om even helemaal bij het begin te beginnen. Hoe was jij bijvoorbeeld als kind? Wat voor soort mens ben jij?
Nou, ik vind het ten eerste hartstikke leuk dat ik hier mag aansluiten. Hoe ik als kind was? Ik ben de oudste van twee. Mijn ouders zijn Limburgers. En mijn vader moest voor zijn werk naar het noorden van het land. Ik kreeg een baan in Groningen. Dus wij zijn in Drenthe komen wonen. En als oudste dochter... mijn moeder was hoogzwanger van ons, zijn we in het noorden gekomen. Ik wilde altijd wel zorgen en ik wilde ook eigenlijk altijd wel dokter worden. En ik kom niet uit een gestudeerd gezin, ook niet dat mensen arts waren in mijn omgeving. Dichtstbijzijnde iets medisch geschoold was een kinderfysiotherapeut, een oom van mij. En dat vond ik ook heel interessant, maar dat vond ik een hele lange weg. Want dan moest je eerst fysiotherapie doen en dan nog kinderfysiotherapie. Dus die had ik al eigenlijk afgeschreven. En op de middelbare school had ik ook zoiets van, ja, ik wil echt gewoon voor die loting gaan voor geneeskunde. Dus ik heb zelfs ik was geslaagd, maar ik heb één vak overgedaan om net in een hogere lotingsgroep te komen. Maar ondanks dat toch heel vaak niet ingeloot. Ik heb een jaartje scheikunde gestudeerd. Dat was het echt niet, want ik dacht medici en chemici, klinische chemie, dan kom je ook in een ziekenhuis te werken. Maar dat is toch echt een heel ander vak. En toen ben ik in een ziekenhuis gaan werken, in het Academisch Ziekenhuis in Groningen. En heb ik de opleiding voor laborant klinische neurofysiologie gedaan. Dat is leren en werken samen. Vond ik ontzettend leuk. Heb ik ook echt heel veel plezier gehad. En daar had ik wel zoiets van, ja, als ik nog steeds wil, dan moet ik wel blijven meeloten. Dus in die tijd ook blijven meeloten. Maar ook steeds de pech hebben gehad. Toen is nog een jaar gezondheidswetenschappen gestudeerd. Daarvoor moest ik naar Nijmegen. En mijn huidige man, toenmalig vriendje, zat nog in Groningen en ik ging naar Nijmegen. Maar ook wel dat je dacht van, ik was inmiddels 25, dat ik dacht, ja, maar ik wil dit eigenlijk heel graag. En gelukkig daarna het jaar dan daarna wel geneeskunde kunnen gaan doen. En waarom ik mensen wil helpen, dat weet ik niet. Dat is iets intrinsieks, denk ik. Ik wil er voor anderen zijn, dingen goed doen. En als je hem dan helemaal doortrekt in mijn loopbaan, je doet in kleine wereld, hè, de klinische neurofysiologie. Je bent met een patiënt bezig, met een neuroloog. Doe je onderzoeken. Als neuroloog heb je ook je patiëntencontact. Dat is net iets breder. Daarna in de Nederlandse Vereniging voor Neurologie in het bestuur. Dan doe je het voor Neurologisch Nederland. Daarna medisch directeur in een ziekenhuis, waardoor je het voor het hele ziekenhuis goed doet. Ja, nu in een zorggroep, waarvoor je het voor een ziekenhuis, safety, verpleegverzorgingshuis en de wijk goed kan doen. En de hele regio. Ja, en zo, ja, en dat gaat eigenlijk organisch. Als je mij 5 jaar geleden had gezegd waar ik nu stond, had ik heel hard gelachen.
Ja.
Ik had dat niet van tevoren bedacht.
En als het jouw 25-jarige zelf, van toen werd je ingeloot. Hoe vaak heb je geloot uiteindelijk?
4 keer.
4 keer, zo.
Ja. Ja.
Kan je het moment nog herinneren dat je hoorde dat je was ingeloot?
Ja, dan wil je bijna niet geloven. Ja. Want de keer daarvoor ben ik op 7 nummers na niet nageplaatst. Dus toen dacht ik al van, nou, daar heb ik mijn baan op gezegd. Want ik had natuurlijk een leuke baan. Ik had een appartementje, waarbij ook mijn ouders al zeiden, waar begin je aan? Ik zei, maar dit wil ik heel graag.
Ja.
Nou, toen dus de gezondheidswetenschappen. En ja, je bent heel blij. En eigenlijk, maar ik weet niet of dat voor jullie ook geldt, weet je helemaal niet waar je aan begint. Want wat weet je nou van een opleiding of van de baan die je daarna krijgt?
Ja,
dat leer je aldoende.
Ja. Ben jij ingeloot, Wessel?
Nee. Ik moet even goed terugdenken. Jawel, ja, ik ben wel ingeloot.
Toch wel ingeloot.
Ja, nee, want je zit dan met die cijfers. En ik zat in zo'n categorie dat het wel best waarschijnlijk was dat je een hoge kans had. Dus dat hele gokelement, dat speelde bij mij wat minder.
Ik weet het ook nog wel. Bijzonder moment en ook wel herkenbaar wat je zegt. Je weet helemaal niet heel goed wat het is als je eraan begint. En dat vormt je ook in de loop van je carrière. Want je bent uiteindelijk natuurlijk neuroloog geworden. Komt dat ook omdat je dat vakgebied dan al een beetje kende uit die tijd daarvoor? Of wat is je afweging daar geweest?
Nou, ik heb altijd gezegd, ik wil geen neurologie doen. Ik ben namelijk met een neuroloog getrouwd. En ook mijn 2 zwagers zijn neuroloog. En mijn schoonvader was ook neuroloog. Dus dat wilde ik vooral niet.
Ja.
Maar misschien toch, ja, het gaat zoals het gaat. En ik vond kinderneurologie heel erg leuk. Heel mooi onderzoek bij professor Gabriels ook gedaan in Nijmegen. En ook in Londen in een kinderkliniek meegedraaid met spierziekte. Dus ja, ik was daar wel door gegrepen. En dan zal de basis met de klinische neurofysiologie, waar je toch de onderzoek al hebt gedaan, mee hebben gespeeld. En als je kijkt naar neurologie, dat is natuurlijk de hele mens, hè? En alle leeftijden. En ik denk dat dat mij heel erg aanspreekt.
Ja, het complete plaatje.
Ja.
En dat zorgzame wat je beschrijft, hè, wat je altijd al wel hebt gehad. Hoe vond dat zijn plek in de neurologie?
Nou, veel mensen komen met een vraag achter de vragen. Als ik een brief las van de huisarts, dan stond er vaak, is het dit of is het dat? En ik vroeg altijd, waarom bent u naar de huisarts gegaan? Of waarom zit u hier? En vaak krijg je dan hele andere gesprekken met mensen. En is het probleem wat soms in die brief staat helemaal niet het probleem waarvoor ze komen? En is het vaak niet eens een medisch inhoudelijk probleem? Hm. En ik deed ook veel MS-zorg. En dat is natuurlijk veel chronische zorg. En daarbij hoef je niet altijd een medische oplossing te hebben. Daarmee kun je ook gewoon mensen handreikingen geven om andere dingen te gaan doen.
Ja. Kan je daar een voorbeeld van noemen? Hoe je dat in die MS-zorg of bij andere patiënten, dat er echt een patiënt voor je zat die met zo'n andere hulpvraag, noemen we dat dan, hè, kwam dan in de verwijzing beschreven stond?
Ja, het is wel even geleden, want ik doe nu al 2 jaar geen praktische neurologie meer. Maar ik herinner me dat ik bijvoorbeeld bij een patiënt met ALS, die wilde heel graag wel het contact houden. En als neuroloog kun je op een gegeven moment heel weinig. Hè? En dan gaan ze naar een revalidatiesetting. En nou ja, dan is het wachten tot wat uitvalt en waar je dan hulp bij nodig krijgt. Maar die ben ik vaker thuis gaan bezoeken. En dat was niet alleen voor haar, maar ook voor hem. Want dan kon hij mij laten zien dat hij een liftje had gemaakt. Of iets laten zien waardoor het voor haar makkelijker was. Hmm. En dat is natuurlijk niet iets medisch wat je doet. En toch keken wij van 2 kanten uit naar dat bezoek.
Ja. Yeah.
Ja, want er is een stereotype over de neurologie, hè? Dat je eigenlijk helemaal niet zo heel veel kan doen. Heel veel CVA's en bloedingen.
Het is de oude wereld, Wessel.
Het is de oude wereld, maar ja. Ik ga het stereotype toch even neerleggen. Jij herkent dat dus helemaal niet, hè?
Nee, veel dingen. Kijk, in de oude wereld werd echt gezegd van, ja, leg maar in een bedje, we kijken morgen wel. En je moet kijken hoe iemand herstelt. En tegenwoordig heb je veel meer acute neurologie ook. Dus ook een CVA, kom zo snel mogelijk. Want iedereen weet bij een hartinfarct meteen komen bij uitval. En dat maakt niet uit of er sprake is, een arm of een been of wat dan ook. Ga meteen 112 bellen en zorg dat je in een ziekenhuis komt. Want we kunnen echt nog heel veel doen. Hoe sneller je erbij bent, hoe meer je brein, je hersenen ook behouden blijven.
Ja, je kunt dus echt wel als iemand die wil zorgen, kun je echt je ei kwijt in de neurologie.
Ja, dat denk ik wel. Ja. En ieder zit daar natuurlijk op. De een vindt acute neurologie veel leuk, en de ander is meer van de chronische zorg. En juist die combinatie maakt het denk ik heel erg leuk. En wat bij neurologie ook heel leuk is, tenminste dat vind ik, en ik hoop heel veel neurologen ook, dat je op basis van de anamnese, dus het gesprek met de patiënt, al heel veel puzzelstukjes krijgt. En dan ga je een patiënt nakijken, dan toets je eigenlijk door reflexen, door gevoel, door kracht, of die dingen kloppen. En dan kan je al heel veel beredeneren. En dan heb je eigenlijk alleen maar je hulponderzoek nodig ter bevestiging van. En dat hulponderzoek is natuurlijk dat klinisch neurofysiologisch onderzoek. En ook steeds meer beeldvorming met MRI en dergelijke.
Ja, hartstikke veel gebeurd de afgelopen jaren natuurlijk. Ja. Dus terecht dat je even opstaat voor de neurologie. Ja. Heel mooi.
En er gebeurt ook heel veel. Want bijvoorbeeld in die MS-zorg, die doe ik nou 2 jaar niet meer. En als ik hem weer zou moeten oppakken, zou ik me echt weer moeten scholen. Want de afgelopen 2 jaar zijn er ook heel veel dingen gebeurd.
Ja, ja, zo snel gaat het dus eigenlijk. Ja,
ja, echt.
Hey, ik was wel benieuwd, en dat gaat ietsje terug nog, hè, naar de periode van jouw co-schappen. Je was eigenlijk iets ouder, misschien wel dan de gemiddelde starter. Kun je iets vertellen over die tijd?
Ja, net voor mijn co-schappen zijn wij getrouwd. En ik had ook een kinderwens. Dus misschien zit dat zorgen daar ook wel een beetje in. Dus ik was tijdens mijn co-schappen zwanger. Nou, dan is er echt niks geregeld. Dus dan draai je ook gewoon 48 uur diensten mee. Zit je naast een gynaecoloog waar een zwangere tegenover jou zegt van, u ook heel veel succes. En de gynaecoloog echt opzij kijkt van, oh, is zij ook zwanger dan? Dat is heel grappig.
Oh, ja.
Maar ik ben ook wel eens een OK afgestuurd, dat ze zei, je kunt niet en co-assistent en zwanger zijn. Ik zeg, het is toch wel zo. Dus ik hoop dat nu niet meer het geval is. Maar mijn oudste is 24. Maar er werd wel raar tegen aangekeken dat je al wat ouder was. En ik had zelfs iets, ik kan wel wachten tot. Ik heb zelf ook, en dat is ook iets wat niet veel besproken, maar ik heb veel miskramen gehad. Op een gegeven moment, als je iets wil, moet je er wel voor gaan. En als dat op dat moment in je leven is. Ik was hoogzwanger toen ik voor de opleiding solliciteerde, waarbij mensen ook zeiden, je gooit je eigen ruiten in. Toen was ik zwanger van onze tweede. Ja, ik was, toen ik terugkwam van zwangerschapsverlof, in opleiding. Soms moet je ook gewoon dingen gewoon aanpakken.
Ja. Misschien is dat gelijk wel een leuk bruggetje met gewoon dingen aanpakken. Want er is natuurlijk een periode geweest, en het lijkt me leuk om daar even op in te zoomen, dat jij van dat puur klinisch werken als neuroloog ook andere taken erbij bent gaan doen. En dat was rondom die COVID-19 periode. Kan je een beetje vertellen hoe de situatie toen was en wat maakte dat jij toen naast klinische taken ook meer leidinggevende taken op je nam?
Ja, in die tijd had ik een dubbelfunctie. Dat was in de Bernover-tijden in Uden, waar de COVID-golf enorm begon en heel veel mensen COVID kregen. Daar had ik al de taak dat ik 2 dagen per week neurologie deed en de andere dagen als medisch directeur werkte. Dus ik had al wel wat bestuurlijke taken, tussen aanhalingstekens. Ik was natuurlijk geen statutair bestuurder. En toen die COVID-golf kwam, ja, er moest iets gedaan worden. En heel veel patiëntenzorg kon niet meer doorgaan. Dus op dat moment had ik zoiets van, dan moet ik dat nu laten vallen en moet ik alleen even de dingen gaan regelen. En ik weet, het is ook heel vervelend voor de neurologen in die tijd met wie ik toen samenwerkte. Want die kregen opeens mijn patiënten erbij die ze moesten bellen en die zorg moesten overnemen. Maar die kon ik voor mijn gevoel met gerust hart aan hun overlaten. En het was niet dat ik wegliep van de neurologie, maar er moesten andere dingen gebeuren. En ik voelde daar zo noodzaak om daar iets te gaan doen en te gaan regelen. Want het was echt, ja, als ik terugkijk naar die tijd, heel onwerkelijk. We moesten een heel ziekenhuis omgooien. We hadden alleen maar mensen met COVID liggen. De ambulances achter elkaar voor de eerste hulp wachtend om binnen te komen. Ja, wij mochten zelf naar het ziekenhuis, maar je was de enige in de auto over de snelweg naast wat ambulances. Hele rare wereld. En je moest daar wel je dingen doen. Ja.
Jullie stonden echt in het centrum ook van die eerste golf, hè?
Ja.
Het kwam eigenlijk vanuit het zuiden op. En je ziekenhuis werd vrij snel helemaal overspoeld met COVID-patiënten.
Ja.
Ik ben wel nieuwsgierig. Werd jij gevraagd of diende je je aan?
Dat durf ik niet eens zo te zeggen hoe dat is gegaan. We hadden wel meteen een soort... iemand van ook uit de directie en ik hebben wel heel veel samengewerkt. En we hebben meteen iemand vanuit kwaliteit en veiligheid ook benoemd. Jij bent contactpersoon voor de dokters. En we hadden een medisch leiderschapsteam met bedrijfsleiders en medici. Dus we hebben wel meteen iets opgezet en ging gewoon aan de gang. Daar zat niet een hiërarchie in of een vraag-antwoord. We gingen het gewoon doen met elkaar. En het moest ook, hè?
Ja, er was een crisis, dus er was niet zo heel veel tijd om erover na te denken. Wie moeten we vragen? Het ging vanzelf eigenlijk, beschrijf je.
Ja, en meer een soort CBT wat je dan opricht. En normaal als je, dat is een crisisbeleidsteam. Ik zal de afkortingen even vertalen voor de mensen die het niet weten. En zo'n crisisbeleidsteam hebben we vaak, en dat hebben we natuurlijk geoefend in settings waarbij een crisis heel kort is. En dit bleef maar duren. Dus dit was ook voor ons zoeken, hoe gaan we dit doen? Dus we hebben daar ook bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen bij gehaald. Wings of Care, hoe doe je dingen? Met briefing en debriefing, van tevoren kijken, waar staan we voor? Maar ook voordat mensen weer naar huis gaan, wat heb je meegemaakt? Heb je hulp nodig en kan je het morgen weer aan? Ook omdat we de teams husselden. Normaal als je in een team werkt, weet je wel als iemand iets minder lekker erbij zit, want je kent elkaar. En dat soort dingetjes hebben we ook opgezet. En ja, dat was heel mooi om te kunnen doen.
Ja.
Maar ook heel veel bewondering voor de verpleegkundigen, die echt ook het team zo gevormd hebben dat het ziekenhuis veranderen, hebben de verpleegkundigen echt gedaan. En wij als dokters waren gewoon volgend erin. En ik hoefde alleen maar de vragen te stellen bij hen, maar als of wat als. En zo werd het gewoon echt uitgetekend. En dat was heel mooi. En we hadden wel de mazzel dat ik iemand had gevraagd een wiskundig model te maken, wat de verwachting was. En die hebben we natuurlijk niet breed gedeeld, maar ik wist wel dat we een logaritmische curve hadden. Ja, die kwam op een gegeven moment ook wel in het nieuws naar buiten. Maar daardoor wist ik wel waar we na een paar dagen of een paar weken zouden staan. En dacht, dat kunnen we hier helemaal niet handelen.
Je noemt het nieuws. En toen dacht ik, dat was ook ineens nieuw voor jou. Dat jij op het nieuws kwam. Je was ineens in beeld. Hoe vond je dat?
Ik ben heel weinig in beeld geweest, omdat ik vond, ik moest op de werkvloer mijn ding doen. En er waren anderen die dat mijn zinziens beter konden.
Ja. Wel gezien, geloof ik, toch? Politici die langskwamen,
ja.
Mensen die het steun kwamen betuigen aan Bernhoven, de situatie kwamen opnemen, Hugo de Jonge, geloof ik.
Ja.
Toen ben je daar ook ineens ben je een ander persoon in beeld.
Ja, het is grappig dat je het zegt, een ander persoon. Ik ben wel gewoon Mariel.
Ja.
En ik ben nooit een ander persoon geworden of geweest. En mensen zeggen nu ook, nou wat jij net ook zei, Anna, topvrouw. Hoezo topvrouw? Ik doe niet anders daarvoor of daarna. Ik heb mijn schoen nog steeds aan, hè. Ik loop er niet naast.
Vind het een ongemakkelijke term?
Ja.
Ja. Kan je daar iets over vertellen?
Het lijkt alsof je iets heel bijzonders hebt gedaan en ik heb gewoon mijn werk gedaan. En daarnaast, en diversiteit en inclusiviteit vind ik heel belangrijk, maar het is toch bizar dat er een prijs is voor een vrouw. Als ik een man was geweest, had ik die prijs niet gekregen als ik hetzelfde gedaan had. Om even heel zwart-wit neer te leggen. Maar het is nog nodig in Nederland, schijnbaar.
Is dat ook de reden dat je hem wel in ontvangst hebt genomen?
Ja, ik had helemaal niet. Ik was al helemaal verbaasd dat ik genomineerd was. Ja. Dus ze hebben mij ook echt teruggebeld van, het was geen grap. Want ik zat echt te denken, wie neemt mij in de maling? Dus ja, dat echt, dus ik ging er ook helemaal niet van uit dat ik hem kreeg. Dus ik was echt ook overdonderd daarmee. Maar het is wel heel bijzonder. En het opent ook nu weer andere deuren. Dat je dan toch bij een uitblinkerslunch zit bij de koning.
Ja.
Ja, dan heb je wel weer een opening. En zo blij dat de koning nu ook Rivas kan bezoeken.
Ja.
Ja, die stap had ik niet genomen van kom bij ons als ik niet wist wie hij was of dat ik die lijntjes niet open had liggen.
Ja, dus het helpt.
Het helpt zo'n
titel.
Ja. 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 Ja.
En wel een beetje ongemakkelijk, maar je neemt dat dan maar voor lief eigenlijk.
Ja, want het gaat niet om mij, het gaat om het team. En dat was in Bernhof ook. Het ging over wat we in Bernhof hebben gedaan met de medici, de verpleegkundigen, maar ook de schoonmaken. Vergeet die ook vooral niet. En heel veel andere mensen in de logistiek, maar ook de huisartsen. En de verpleeg- en verzorgingshuizen. Ik zag het echt als een teamprijs en niet alleen voor mezelf.
Ja. Hoe zouden zij, al deze mensen die je heel mooi ook nog even noemt hier, hoe zouden zij jouw leiderschap beschrijven?
Zou je eigenlijk aan hen moeten vragen.
Ja, ze zijn er nu
niet.
Nee,
snap ik.
En je hebt ook wel wat jurycommentaar gehad natuurlijk.
Dat jurycommentaar heb jij vast opgeschreven, Anna.
Die bereidt zich altijd heel goed voor.
Ja, daarom.
Ik weet het echt niet, maar ik heb wel een paar woorden in mijn hoofd die opkomen.
Ja, authentiek, gewoon bij jezelf blijven. Ja. Dat is iets wat ik heel belangrijk vind en wat ik uitdraag. En ik weet dat dat ook in het juryrapport stond. Ik heb het echt niet meer even nagelezen, dus ik weet het niet. Nee. Maar gewoon wel echt bij jezelf blijven. Niet op de voorgrond, hulp vragen waar het nodig is. Hè. Toen wij zoveel mensen hadden, heb ik eerst... Ja, in het begin kon je nog wel patiënten kwijt in je eigen omgeving, maar die ziekenhuizen waren allemaal vol, dus dat lukte niet meer. Toen ben ik gewoon naar het noorden van het land gaan bellen. En ik kende die mensen daar niet, hè. Maar toch zo van, ja, kunnen jullie dokters en zusters sturen, verpleegkundigen sturen? Maar toen dacht ik, ja, dit is ook gekkenwerk. Dus ik heb binnen een uur teruggebeld, dit is het niet, jullie moeten onze patiënten gaan overnemen. Ja. Toen zei ze, kom maar brengen. Ik zei, ja, maar onze ambulances zijn zo druk, jullie moeten ze komen halen. En dan wel weer het contact met de RAF van het Noorden opgenomen. Dat wij s'avonds een lijstje met hen deelden. Ja, dan kom ik wel in die actiemodus. Maar van tevoren wist ik ook niet dat ik dat zou doen. Hè. Het overkomt je en dan ga je ervoor. En ik had ook COVID kunnen krijgen en kunnen overlijden. Want er zijn er genoeg, ook mensen die heel jong waren, ook in mijn naaste omgeving. En ik dacht, ja, als dat dan het is, dan is dat zo. Ik moet er nu zijn voor
meerdere. Had je ervoor over eigenlijk?
Het is niet dat ik dacht, ik moet nu doodgaan. Nee. Even heel plat slaan. Nee. Want ik heb ook een gezin, dus dat wil je zeker niet. Maar als dat zo geweest was, dan was dat zo geweest.
Zo ver ging eigenlijk dat dienend vermogen wat je opbrengt.
Ik wil daarvoor gaan. Ja. Ja.
Ik was even benieuwd, want in zo'n periode, en dat zal je ongetwijfeld vaker hebben gehad tijdens je werk, dat je altijd een beetje zit met wat we die werk-privé-balans noemen. Hè? En zeker in zo'n periode ben je natuurlijk ontzettend gefocust op je werk en heel erg aan het zorgen voor patiënten, zorgen voor collega's, zorgen dat alles loopt. Hoe verhoudt zich op dat soort momenten tot het thuisfront? Want daar kan je, ja, daar heb je dan iets minder zorgtijd voor op dat moment. Hoe balanceer je dat?
Het is heel, heel mooi dat je dat vraagt, Anne, want thuis laat je gewoon echt de boel los. En ik deed altijd de was. Nou, met 4 kinderen kun je voorstellen dat niet 1 wasje per week is. En ik heb het gewoon laten vallen. Mijn man heeft dat overgenomen. En hij weet het ook, hoor. Het is niet stiekem. Ik heb het nog steeds niet teruggenomen. Wel sommige dingetjes dat ik denk, oh, dat moet wel even anders gewassen worden. Dat doe ik dan zelf. Maar
Takers,
ja. En het logisch dat ik dat altijd deed. Maar ook daarna pas het besef van, oh ja, maar dat kunnen we ook met elkaar doen. En als ik het met de kinderen bespreek, ik was er heel weinig, hè, maar ik probeerde dan wel bijvoorbeeld met elkaar te eten. Wij zaten dan ook wel veel meer met elkaar met z'n zessen te eten. Want de clubjes, het sporten en dat soort dingen gingen niet door. Dus het was ook een hele bijzondere tijd. We hebben in die tijd ook best wel eens een spelletje gedaan. En dan ging ik wel vroeg naar bed, omdat ik de volgende ochtend wel weer moest. Of ik was nog aan het werk tussendoor. Maar het heeft ook heel veel verbinding gegeven met elkaar. En als ik naar de omgeving kijk, ik kreeg een lief kaartje of een bosje bloemen. Of iemand stond een keer met soep voor de deur en broodjes. Ja, weet je, dat maakt je zo dankbaar. Dat men ook ziet van, oh ja, je gaat ervoor en anderen nemen dingen ook over. Ja. Ja. En je kunt ook dingen loslaten.
Waren er ook mensen die het misschien geen goed idee vonden dat jij deze stap naar voren hebt gezet?
Zou kunnen, ik heb het niet gehoord.
Heb je niet gehoord? Je noemde net even de neurologen in de vakgroep die wel even zo zaten te kijken van
Ja, en dat is ook niet iets wat je in een vergadering bespreekt van zal ik dit of zal ik dat. Weet je, het was op een gegeven moment zo. Nee, maar ik denk dat ik daar hun misschien wel wat tekort heb gedaan. Omdat ik er opeens niet meer was voor hen of in de groep. We waren een groep bij elkaar. Dus ik denk dat zij dat waarschijnlijk wel zo zullen voelen.
Ja.
Maar op dat moment, ik kon niet anders.
Nee, want ik heb daar een vraag over. Want een aantal keer heb ik nu je verhaal gehoord dat eigenlijk dat je best een atypische keuze maakt. En omdat je dat zo graag wil. Hè, dus die geneeskunde nog, terwijl je al eigenlijk een basisopleiding had, toch dat gaan doen. Je appartementje opzeggen. Je ouders die toch een beetje fronsend keken van, hey, moet je dat nou wel allemaal op die manier pakken? Wat ik heel erg bij jou zie, is dat je, zonder dat je daar maling aan hebt, toch je eigen plan trekt. Kun je daar iets over leggen? Over uitleggen? Herken je dat?
Ja, ik hoor wat je zegt, maar het klinkt alsof ik een vooropgezet plan heb. En dat heb ik niet. Soms komen er dingen op je pad. Mm-hmm. En dan kun je rechts of links afgaan. Of op je pad blijven. En mm-hmm. af en toe heb ik gewoon een afslag genomen.
Ja.
Want het klinkt heel makkelijk dat ik nu geen neuroloog... Ik ben nog steeds geregistreerd neuroloog, hoor. Maar dat ik nu geen neuroloog meer ben. Maar ik ben pas 15 jaar neuroloog. Dus het feit dat ik bestuurder werd, dat heeft bij mij ook echt wel... En ook in de gesprekken met mijn gezin wel van... Kan ik dat nu al loslaten? Want ik vind dat ook heel erg leuk. Ja. En ik vind de patiëntencontact ook heel fijn. Dus het is niet van, ik wil dit worden, dus ik ga ervoor. Ik hoor wel eens mensen zeggen, ik wil minister worden of zo. Of ik wil iets. En dan denk ik, oh, dan ben je dus ook niet gelukkig in het werk wat je nu doet.
Nee.
Ik ben altijd gelukkig in het werk wat je doet. En ik vind ook dat mensen verantwoordelijkheid moeten nemen. Als ze zich niet prettig voelen op een plek, dan kan je een afslag nemen.
Ja.
Maar die kan je alleen zelf nemen.
Ja.
En dat is soms spannend.
Ja.
Misschien een gekke vraag, maar herken je die afslag altijd op het moment dat je hem neemt? Want sommige dingen, kan ik me voorstellen, zijn een bewuste keuze. Hè? Bijvoorbeeld niet meer klinisch gaan werken en je toeleggen vooral op bestuur. Maar sommige dingen, wat je ook zegt, die overkomen je een beetje. En daar zeg je ja tegen en daar rol je in en dat gaat goed. Hoe kijk jij daarop terug, op de belangrijkste afslagen in je leven? Was het echt een moment waarop je dacht, oké, nu doe ik echt iets dat gaat mijn loopbaan echt veranderen? Of kijk je daarop terug en denk je, ja, dat was inderdaad een splitsing en daar ben ik linksaf gegaan?
Nou, terugkijkend ben ik ooit gevraagd om een kwartiermaker te worden in Bernhoven voor iets. En daar vroeg Peter Bennemeer, de algemeen directeur, me toen voor. En ik heb daar wel overwogen nee op gezegd. En ik kon het ook uitleggen.
Want wat is een kwartiermaker?
Ja, een kwartiermaker is dat je iets gaat ontwikkelen. Dus wat nog echt nog in de kinderschoenen staat en dat verder probeert uit te werken.
Mm-hmm.
En het leek me heel leuk, maar wat er al lag, daar Ik had daar geen goed gevoel bij dat ik dacht, nee, ik moet niet diegene zijn die dat gaat doen. Maar diezelfde man was wel degene die mij op een gegeven moment wel of niet medisch directeur kon laten worden. Als een van degenen die de beslissende stap erin had. Dus dan had ik wel zoiets van, heb ik daar goed aan gedaan? Maar dan ben ik niet zo, ik ben dan niet politiek over van, ik moet dat maar doen, want als ik een volgende stap wil maken. Nee, als het niet goed intrinsiek voelt, moet ik het niet doen. Dan blijf ik echt bij mezelf.
Maar je wilde dus toen een volgende stap maken. Dat zat wel in je hoofd. Net een beetje kreeg ik de indruk dat veel dingen jou gewoon een beetje overkomen. Maar dit had je toch wel op je vizier.
Nee, maar niet toen ik nee zei tegen kwartiermaker.
Nee,
dus, okay. Dus ik voelde niet dat ik dat moest doen.
Nee.
En natuurlijk wist ik dat er een medische directeur... maar ik was niet meer bezig, ik moet dit niet doen of wel doen. Want dan had ik het beter misschien wel kunnen doen. Want dan zat ik al in de inner circle.
Ja.
En dan was je misschien door kunnen gaan. En dat heb ik juist niet gedaan. En aan de andere kant hebben mij toen, dat was nog ver daarvoor, voor het opzetten van een capaciteitsmanagement in het ziekenhuis. Ik heb geen logistieke achtergrond, ik heb gewoon boerenverstand. En ik heb daar eigenlijk ook lang over nagedacht, moet ik dat doen of niet? Maar daar zag ik potentie in, dat ik denk, oh ja, maar dat gaat ons helpen. En dat gaat het ziekenhuis helpen. En dat heb ik samen met de manager gedaan. En daar heb ik ook heel veel van geleerd. Ja, weet je, dus ik kies echt bewust... Ja. Of het bij mij past, of het goed voelt en of ik echt ook die meerwaarde daarin zie. Omdat ik dat dan zou moeten doen.
Ja, dus soms herken je de afslagen wel zoals Anne.
Ja, zoals je het nu zo zegt, dan herken ik het wel. Maar het is niet dat ik dan op dat moment dat ik die beslissing neem, weet dat dat een afslag links of rechtsom was.
Oké.
Zeg maar, wat jou kenmerkt is dat je heel zorgzaam bent en dat je ook carrièrekeuzes en misschien ook wel privékeuzes heel erg op gevoel doet. Hè? Dat het is niet iets wat je denkt van, nou ja, daar heb ik misschien over 5, 6 of 7 jaar iets aan, want daar wil ik heen. Maar op dit moment is het waar ik wil zijn. Wil ik een bruggetje maken naar waar je op dit moment bent, in welke positie? Want je refereerde net al even naar, sinds 2 jaar ben je geen neuroloog meer, of praktiseer je geen neurologie meer, laat ik het zo zeggen, want je hebt je registratie nog wel. Kan je iets vertellen over je huidige functie en hoe je daar terecht bent gekomen?
Ja. Ik werd heel, en dat was eigenlijk al voor de COVID-periode, werd ik heel veel door recruiters benaderd of ik niet ergens een bestuurlijke functie wilde hebben. En overal zei ik nee, want Bernhoven was mijn tussen aanhalingstekens kindje. Daar waren we aan het bouwen, waren we hele mooie dingen aan het doen. En daar geloofde ik in, en geloof ik nog steeds in, dus niet geloofde, maar geloof ik nog steeds in, dat we daar de goede dingen aan doen waren. Dus ik had helemaal geen ambitie of drang om weg te gaan. Maar je wordt wel aangezet. En op het moment dat je aangezet wordt, dan ga je erover nadenken. En toen ben ik dus ook met een andere bestuurder van een ander ziekenhuis gaan praten van... Hoe is dat voor jou geweest? Want dat doe je niet heel fijn in je eigen ziekenhuis... als je nog helemaal niet zo goed weet wat je wel of niet wil.
Oh jee, ze gaat misschien wel weg.
Weet je, en daar moet je voor jezelf ook een weg in vinden.
Ja.
En dat is misschien ook, misschien juist wel vrouwelijk... of misschien passend bij mij, zou ik het wel kunnen? Een beetje, ze noemen dat wel imposter syndroom... of wanneer val ik door de mand dat ik het gewoon niet kan? Of kan ik dit wel? Wat wil je, wat kan je wel en wat kan je niet? En op een gegeven moment dacht ik, weet je, ik wilde niet bijtekenen als medisch directeur in Bernhoven. Dus ik heb nog iets langer doorgedaan omdat die coronacrisis er was. Maar daar had ik een punt achter gezet. En toen kwam deze vacature voorbij, waarbij ook een zinnig zorgziekenhuis is. Hè. Dus dat je ook echt gewoon keuzes maakt wat je wil en wat je niet behandelt. Ook met samen beslissen. En Rivas is een zorggroep waarbij je niet alleen ziekenhuis hebt, maar ook verpleegverzorgingshuizen en de wijk. Toen dacht ik, ja, weet je, hoe mooi is dat dat het van een ziekenhuis naar een zorggroep gaat? Dat zag ik echt als een mooie stap. Dus dit was ook mijn eerste sollicitatie. En ook daar, dus, ja, niet dat je daarin rolt, maar daar kon ik wel voor gaan, omdat dat intrinsiek ook goed voelde voor mij. Ja. En dat je dus meer de breedte kan opzoeken, waardoor je nog veel meer kan betekenen.
En het is nu natuurlijk met de huidige discussies, hè, over met name de spoedzorg die veel meer in regio's moet gaan plaatsvinden, zijn dit soort zorggroepen, denk ik, qua model steeds interessanter. Wat er werkt, wat er niet werkt. Hoe gaat dat binnen Rivas? Werkt het al goed? Of zijn jullie nog met heel veel verbeterslagen bezig? Hoe loopt het om met binnen één groep zoveel verschillende instellingen te hebben?
Ja, wij zijn als Rivas één zorggroep. En we zijn met een tweehoofdige raad van bestuur. En daaronder hebben we drie directeuren van de domeinen. Dus van ziekenhuis, verpleegverzorgingshuizen en de wijkzorg. En doordat je één Rivas-belang hebt... en dat die directeuren zijn ook een directeur van Rivas... met aandachtsgebied voor ziekenhuis, wijk of langdurige zorg... probeer je dat Rivas-belang continu te bespreken... en ook beslissingen te nemen wat een Rivas-belang is. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar door dat elke keer wel zo te blijven benoemen... En ook in onze strategie, waarbij we een aantal speerpunten hebben genoemd, hebben de directeuren daar een eigenaar van laten zijn. Dus je bent eigenaar van een speerpunt die ook domeinoverstijgend, bijvoorbeeld duurzame zorg, dus de groene OK, maar ook bijvoorbeeld de reisbewegingen, maar ook duurzaam inzetbaarheid. En het is meer ding, die is van de directeur van de langdurige zorg. Die heeft natuurlijk geen lijnverantwoordelijkheid op een groene OK. Maar hij heeft wel de eigenaarschap voor dit speerpunt. Ja. Dus zo proberen op deze manier ook de dingen wat beter te positioneren... dat men ook domeinoverstijgend meer gaat werken. Ja. En is het altijd nuttig? Nee. Want we hebben een cao-ziekenhuis en we hebben een cao voor de VVT. Dus om mensen in andere, bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige te kunnen laten werken... op de eerste hulp, wat echt, we hebben het in een pilot gebeurd... voor de patiënt veel beter is... wat de dokter ontlast en waar zelfs iemand gewoon iemand thuis kan bezoeken. Dat is niet, daar is geen bestaand betaaltitel voor in Nederland. Dat hebben wij gewoon niet goed geregeld. Dus dat kunnen we wel doorzetten, maar dat kost enorm veel geld. En dit is maar één van de voorbeelden. Dus er zijn heel veel voorbeelden waarop dit niet loopt zoals het hoort. En dan zeg je, ja, dan moet je die betaaltitels anders maken of een ander zorgstelsel... Maar dan zijn we 7 jaar verder. Dus dat is niet de oplossing. Dus we moeten gewoon wel kijken hoe we dat anders kunnen gaan doen. Dus dat is wel iets wat ik ook met de aankomende arbeidsmarktkrapte... meer vergrijzing, dus die zorgkloof wordt groter. We willen betaalbaar houden met elkaar, zo groen mogelijk. Dus we hebben hier echt iets te doen. Dus daarom ook dat we bij VWS benoemen, dat bij het NZA benoemen... dat we bij het Zorginstituut Nederland benoemen. Overal waar ik kom, wil ik dit wel elke keer aangeven van jongens... Die domeinoverstijging is heel belangrijk, maar hier hebben we wel wat mee te doen. En moeten huisartsen heel goed aanhaken. En gelukkig was het in de regio bij Bernhoven het geval. Ook in onze regio hebben we een hele mooie huisartsengroep. We gaan daar eigenlijk met z'n allen barbecue, even voor de duidelijkheid. Huisartsen, specialisten en wij dus ook. En dat is heel belangrijk, maar ook de GGZ en ook de meldkamer en zorgcoördinatie. Ik zet me daar ook echt, ook in onze ROAS-regio, maar ook in de regio rondom... Rivas, maar ook Zuid-Holland-Zuid erg voor in. Ik geloof echt dat we in zorgcoördinatie een oplossing hebben voor een probleem. Waar moet iemand met een zorgvraag heen? Want we kunnen niet alles meer blijven doen. Ja. We moeten zorg meer thuis, meer met mantelzorgers, liefst digitaal. Pas dan ga je naar een ziekenhuis toe, waar nu de zorg echt altijd in een ziekenhuis plaatsvindt, wat niet altijd nodig is. En ook weer terugkijken naar de COVID-periode. Heel veel ging digitaal. En we gaan weer toch allemaal, de COVID is voorbij. Hoewel, een kleine 100 mensen nog wel in het ziekenhuis met COVID. Hè? We gaan allemaal weer op onze eigen eilandjes terug. Ja. En juist die samenwerking moeten we weer aangaan om zelf ook het Integraal Zorgakkoord te laten slagen.
Ja, hartstikke leuk model hebben ze daar eigenlijk in Rivas bedacht. En je hoort ook veel toekomstvoorspellers van daar moet het heen, hè? Zorg voor de regio.
Ja.
En het is aan het werken, hè? Het is in opkomst. Wat zijn nou, dat probeer ik zelf te begrijpen, wat moet echt geregeld worden? Wil dit grootschalig succes gaan hebben in Nederland? Welke oplossingen moeten er echt gaan komen nu?
Het begint met vertrouwen. Want je hebt heel veel mensen die met elkaar moeten gaan samenwerken. Die allemaal een bedrijf of een belang hebben. En die belangen, je eigen belang moet je loslaten om dit te kunnen laten slagen.
Ja.
Dus ik geef ook vaak aan, wij kunnen dingen geven. En als iedereen een beetje geeft, dan krijg je uiteindelijk wel een keer wat terug. En zo zijn wij niet opgevoed en zo werken we ook niet. Hè? En, nou, Anne, jij werkt in een ziekenhuis. Je weet ook, als internistenopleiding ben je volgens mij. Hè?
Mm-hmm.
Ik doe iets, dat vind ik leuk, dat wil ik hebben. Hoezo zou dat in een ander ziekenhuis moeten? Maar laten we alsjeblieft verder kijken. Want sommige dingen kan je beter concentreren. En ik zeg echt niet dat we alles moeten concentreren. Dus de basiszorg moet je echt in de algemene ziekenhuis houden. Dat vind ik ook echt. En dat is ook echt de opdracht van de SAS, de Samenwerking van Algemene Ziekenhuizen. Dat is 90% van de zorg is basiszorg. En ik denk ook dat er nog heel veel basiszorg of tweede lijnzorg in een academisch centrum gedaan wordt. Dat moet echt naar die andere ziekenhuizen toe. En daar hoort ook budget bij.
Ja, en dan heb je een beetje de wortel en de stok. Hè? Dus je kan mensen inspireren om te geven en te nemen. Ik stel me zo voor dat je daar goed in bent. En het andere is dat je ze ook een beetje moet gaan sturen. En misschien wel dwingen. Dus dat is iets meer de stok. Hanteer je die ook wel eens?
Ja, soms zeker. Maar het is niet primair zoals ik het liefste werk.
Nee.
Ook bijvoorbeeld met zorgcoördinatie. Dan zit ik liever eerst met de mensen om tafel met wie we het voor elkaar willen krijgen. Voordat ik de verzekeraar aansluit. Want ik wil dat wij met z'n allen echt ook vanuit ons hart instappen.
Mm-hmm.
Want dan gaat het slagen. En dan niet van omdat de verzekeraar vindt dat het moet, gaan we dat wel doen.
Ja. Of omdat Kuipers iemand zegt dat het moet.
Ja. Ja, ja.
Hoe vind je het? Het komt dus niet vaak voor, maar als je die stok moet gebruiken, dat staat wat verder van je eigen stijl af. Hoe vind je dat om te doen?
Mensen schrikken daar vaak van. Van, oh jee, er wordt dus wel een besluit genomen. Maar soms vind ik echt, en of niet misschien soms, misschien is het eigenlijk, soms kun je beter een besluit nemen dan geen besluit nemen. Ja. We hebben nu ook een besluit genomen in Rivas en dat doet pijn. Dat is fijn, vervelend voor een aantal medewerkers. Hoewel die echt een baanbehoud krijgen en behouden. Dat ben ik van overtuigd. En voor de patiëntengroep, en dat zijn er in dit geval dan 8. Ik vind dat echt oprecht heel vervelend. Maar daar gaan we een oplossing voor vinden. Maar we houden ons wel bij het besluit. Ja. Als een OR en anderen daar ook mee. Maar weet je, soms moet je dingen ook gewoon forceren.
Ja.
En dan maar even wat hard zijn.
Je kan niet iedereen helpen. Hè? Want dat is een beetje je kernwaarde hebben gehoord. Dat lukt niet altijd om iedereen tevreden te houden.
Ja.
Ja. Zijn het ook de momenten dat je een beetje overvol naar huis rijdt? Of hoe gaat dat bij jou?
Nou, door dingen bespreekbaar te maken en te houden. Als ik naar huis rijd en ik moet een klein uurtje rijden, dan kan ik soms ook de muziek knijterhard aan hebben met zingen. maar ik kan ook nog wat belletjes doen met mensen. Of nog even spreken, wat vond jij van die bespreking?
Ja.
Of hoe is het bij jou geland? Of hoe ga je dit met je team? Of,
ja.
Dus ik wil wel weer die verbinding met de mensen hebben.
Dus soms even hard op de zaak en daarna weer verbinden.
Ja.
Dat is jouw manier eigenlijk om het te doen.
Ja. Ja. En ik heb het liefst dat de mensen het zelf bedenken. Wij hoeven niet als bestuur dingen te bedenken. Ook beslissingen in de organisatie, liefst zo laag mogelijk in de organisatie. Op de werkvloer weten ze donders goed wat wel en niet goed is.
Ja. Voorbeeld van de verpleegkundige die je al noemde tijdens de COVID-periode, die eigenlijk al heel goed wisten wat ze moesten doen, waarin jij veel meer faciliterend was en vroeg wat als, wat dan.
Ja.
Marielle, je vertelt eigenlijk over je loopbaan, hè, die vrij intuïtief gaat, als ik het zo mag noemen. Dat je je gevoel volgt welke kant het op gaat. Durf je iets te zeggen over de toekomst? Durf je te zeggen waar je jezelf over 10 jaar ziet? Of zeg je, ik heb echt geen flauw idee? Heb je een bepaalde richting die je nog zou willen bewandelen? Of zie je het allemaal wel?
Anna wil weten of je minister wordt. Ze durft het niet te vragen.
Word je minister?
Nou, dat is één ding wat ik wel weet. Nee, ik ga nooit minister worden. Okay. En als ik dat wel doe, mag je nog een keer bij me langskomen. Want nee, dat lijkt me zo'n verschrikkelijke baan.
Ja? Wat lijkt je er verschrikkelijk aan?
Nee, ik moet met mijn poot in de klei staan. Dus dat is een ambtenarenwereld. En ook niks te nadenken van ambtenaren, voor de duidelijkheid. Maar daar zou ik diep ongelukkig zijn. Ja. En je wordt een publiek figuur. Nee, dat is niet aan mij besteed. Nee.
Dus wel iets waarmee je gewoon feeling houdt met de zorg?
Waar ik nu zit, ik kan me echt geen leukere baan bedenken dan waar ik nu zit. Ja. En nee, ik heb geen idee. En ik hoop dat misschien tot mijn pensioen hier te kunnen zitten. Het mooie, ik heb een tijdje terug in het noorden van het land een presentatie mogen houden. En er waren twee oud-vriendinnetjes van mij van vroeger. En ook over het COVID-verhaal en over leiderschap ging dat met name. En het mooiste compliment kreeg ik van, je bent niks veranderd. En dat deed me eigenlijk zo goed, want in mijn hart weet ik dat ook. Maar ik ben gewoon mezelf gebleven. Ja. En dat is wel heel fijn als anderen dat ook zien. Want doe vooral de dingen die je leuk vindt.
En misschien, want we vragen aan het einde van de podcast toch ook altijd wel, hè, er zitten vast mensen nu te luisteren die denken, goh, wat een ontzettend mooie loopbaan. En misschien bepaalde aspecten daarin trekken mij ook wel aan. Ik wil ook wel wat meer richting die beleidsfuncties of hè, dat lijkt me ook gaaf. Maar ik weet gewoon niet zo goed hoe ik dat moet doen. Wat voor tips kan jij die mensen meegeven?
Nou, vooral bij jezelf blijven en kijken waar je kracht zit of waar je blij van wordt. Ga eens voor jezelf een lijstje maken met wat zijn de dingen op een dag geweest waar je blij van wordt. Of in de week of een langere periode. Maar neem daar ook echt even de tijd voor. Waar word je gelukkig van? Wat vind je leuk? En ik weet in de zorg, de druk is heel hoog. En als ik zie hoe de artsen enorm hard moeten werken. En ik denk dat jij dat ook herkent, Anne. Maar moet je 100% blijven werken of wil je toch een dag vrij? En dat geldt niet alleen voor vrouwen die dan kinderen krijgen, maar ook voor mannen. Ik denk ook dat de generatie Z, hè, of de mensen die nu carrières aan het maken zijn, er anders in staan dan dat ik erin sta. En had ik gedacht dat ik moeder van 4 een 100% baan zou hebben? Nee. En doe ik dat goed? Ik weet het niet. Ik hoop het. Hè, dus maak keuzes op momenten die goed voelen voor jou. En volgens mij komt het dan wel. En medical business, nou goed, jullie kennen het allebei. Die hebben mooie cursussen. Daar kun je af en toe te raden gaan. Dr. Misdirector programma. Er zijn echt heel veel dingen waar je kan. Wil je meer bij jezelf komen?
Dit doet me deugd. Ja.
Voor de luisteraars, Wessel was ooit een van de oprichters van Stichting Medical Business. Dus dat doet jou goed.
Doet me deugd.
Ja. Maar ook compassie houden. Hè. Compassie voor leiderschap. Ik geloof daar ook echt in. Ook daar zijn goede opleidingen. En daar kun je ook, blijf bij jezelf. Kom dichter bij jezelf staan. Ja, en soms neem je beslissingen die misschien niet juist waren. En tuurlijk, we hebben nu alleen maar heel veel positieve dingen benoemd. Hè? Maar mijn leven heeft ook natuurlijk niet allemaal positieve dingen gehad. En daar weet je ook mee te dealen. En daar word je alleen maar sterker van. Dus toon lef en ga leven.
Nou, mooi.
Kijk. Mooier kunnen we hem niet afsluiten, denk ik. Toon lef en ga leven. Dankjewel, Marielle, voor je komst naar de studio.
Dankjewel. Graag
gedaan. Dank jullie wel voor de vragen.
In deze aflevering van De Zorg Laten Werken was Marielle Bartolomeus te gast. Ooit pas na 4 keer ingelood voor de studie geneeskunde en nu topvrouw van het jaar. Een carrièrepad dat ze zelf ook nooit zo voorzien had. Problemen en keuzes benadert ze op gevoel en op die manier laat ze de zorg werken. Heb je met plezier geluisterd naar deze aflevering? Deel deze dan in je eigen netwerk. En abonneer je vooral ook op De Zorg Laten Werken om de volgende afleveringen niet te missen.